Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit de 33ste psalm en daarvan het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Psalm 33 vers 5. Luisteren naar Gods woord zoals we dat vinden in de 91ste psalm. Psalm 91. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding van de goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Is van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als wij vanavond met elkaar weer verder willen lezen in het 14e hoofdstuk van het boek der Handelingen, dan zijn we toegekomen aan de versen 19 tot en met 21. En dat zijn dan ook de versen die onze tekst vormen, Handelingen 14, vers 19 tot en met 21. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij aan die stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerde zij weder naar Lystre en Iconium en Antiochië. Wij willen samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, we mogen ook in dit avonduur ons stellen voor uw heilig aangezicht, om tot u te naderen en om in het gebed van u te begeren dat gij ons in uw gunst wilt gedenken. We zijn vanavond weer samengekomen in uw huis rondom uw woord. De schriften liggen weer geopend voor ons en wij mogen ook weer gaan horen naar wat u vanuit uw woord ons te zeggen hebt. Maar wat hebben we het daarbij nodig, Heere, om door uw geest geleid en door uzelf onderwezen te worden? Ja, wat hebben we het nodig om te ontvangen? Een geopend oog, een verlicht verstand. Want als wij zo vanuit onszelf en met wat wij kunnen en vermogen tot uw woord komen, dan zal uw woord voor ons altijd een gesloten boek blijven. Heren, dan zullen we er misschien wel wat kennis van kunnen opdoen. En dan zullen we wellicht wel allerlei feiten en wetenswaardigheden uit de schriften kunnen opsommen en opnoemen. Maar dan blijft het bij een kennis met ons verstand, met ons hoofd. En dan zal het alles voorbij, langs ons hart voorbij gaan. Dan zal het ons niet raken, dan zal het ons ook niet veranderen. Dan zal het ons geen kracht en geen nuttigheid doen. En daarom wij komen u vragen, Heere, dat gij met uw Heilige Geest ons bezoeken wilt. En dat gij zowel in het spreken van uw woord als in het luisteren naar uw woord ons door uw geest wilt bekwamen. Om uw woord zo te verkondigen, Heere, zoals gij dat vraagt, maar om ook uw woord zo te beluisteren en te ontvangen en mee te nemen zoals dat nuttig, zoals dat nodig is tot zaligheid. Laat uw geest ons dan in al de waarheid leiden. Dat is immers een van de werken die hij verricht. Zo hebt gij, Heere Jezus Christus, hem en zijn werk toch ook aangekondigd. Als die geest der waarheid gekomen zal zijn, dan zal hij u in al de waarheid leiden. Heere, dat hebben wij zo nodig. Dat hebben we steeds weer nodig. Dat heeft een natuurlijk mens nodig die u niet kent. Dat gij voor het eerst in zijn leven hem doet ervaren dat uw woord levend en krachtig is. Dat uw woord de waarheid is, zodat hij er in het diepst van zijn bestaan van overtuigd wordt. Maar dat hebben ook diegenen keer op keer nodig, Heere, die tot uw volk mogen behoren. Als gij eenmaal begonnen zijt te werken en eenmaal de kracht van uw woord zaligmakend deed ondervinden, dan kan het bij die ene keer niet blijven, maar dan zal daar een vervolg op moeten zijn. En steeds weer opnieuw hebben uw kinderen het nodig, Heere, om door u geleerd en door u onderwezen te worden in de dingen die ter zaligheid gekend moeten worden. En steeds weer zal dan ook dat werk van uw geest begeerd moeten worden, Heere. O, laat er een gebed mogen zijn en laat dat gebed ook waarlijk levend mogen wezen. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Bijzonder ook als we in uw huis zijn en als uw woord verkondigd wordt. Laat die geest ons dan leiden in het verstaan van uw heilgeheimen, opdat we zo ondervinden, Heere, dat gij in ons midden zijt. Als het gaat om verdiensten, dan liggen die er aan onze kant niet. Heere, aan onze kant is alles verzondigd en komen wij alles tekort. Maar, Heere, doe gij niet naar onze zonden en wilt gij ons niet vergelden naar wat wij gedaan hebben. Want als u dat zou doen, als u ons zou geven naar verdiensten, Heere, dan zag het er donker voor ons allemaal uit. Onze verdiensten is immers dat gij uw toorn over ons uitstort en dat gij ons uw gramschap bewijst. En dat gij ons uw zegeningen onthoudt en ja, dat gij ons wegdoet van voor uw aangezicht. Daar hebben we het door onze zonde naar gemaakt. Maar o God, spaar ons nog en draag ons nog en bewijs ons nog uw genade en wil ons nog aanzien in de Heere Jezus Christus. In die zaligmaker van zondaren, die een volkomen werk heeft gedaan, die het offer heeft gebracht dat gebracht moest worden tot verzoening van de zonde van al uw volk, die zijn bloed heeft gegeven en die zo een verse en levende weg heeft ingewijd door zijn bloed, waarlangs zondaren u mogen toegaan om genade te ontvangen en barmhartigheid te verkrijgen. O Heere, wil ons in hem aanschouwen en geef gij ons uit zijn volheid alles wat we nodig hebben, ook in ons samen zijn in uw huis, opdat het waarlijk een gezegende uren mag zijn, een uren waarin gij verheerlijkt wordt, waarin onze ziel getroost en onderwezen mag worden, een uren waarin zondaren gered mogen worden van het verderf. Heere, schenk ons zo uw goddelijke tegenwoordigheid, om uw naams wil, om uw verbonds wil. Heere, gedenk ook diegenen die hier niet kunnen zijn. U weet de omstandigheden waarin zieken verkeren en waarin ouden van dagen zijn terechtgekomen. Heere, er zijn zoveel dingen in ons leven waardoor we het ervaren dat het waar is wat de schriften zeggen. Het uitnemendste van de dagen van ons leven is moeite en verdriet. Niet dat we dat altijd zullen beamen, er zijn ook andere tijden in ons leven waarin we vele dingen als zegeningen mogen ontvangen en waarin vreugden gekend worden. Maar Heere, het wordt toch ook beleefd en er zijn er toch ook in ons midden die dat ten volle moeten onderschrijven, dat er inderdaad ook veel moeite en veel verdriet en veel zorg en veel leed is. O, wij bidden van u dat juist ook in zulke omstandigheden het ondervonden mag worden dat gij een genadevolheid hebt. En dat u weet met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. En dat gij ook in dagen van droefheid over troost beschikt en over kracht. En dat gij die geven wilt aan alle die u aanroepen in de dag der benauwdheid. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alles wat op uw zegen wacht in uw koninkrijk. Heere, laat uw kerk mogen bewaard worden, laat uw rijk mogen uitgebreid worden. Laat uw naam, het evangelie van de Heere Jezus, mogen worden verkondigd tot aan de einden der aarde. En wilt gij door uw werk, o Heilige Geest, dat woord nog tot zegen stellen in het leven van velen, opdat het woord gezegend mag worden en de verkondiging van dat evangelie vruchten mag dragen aan in het leven van heidenen die in hun blindheid, in hun ongeloof, in hun bijgeloof en in alles wat daarmee samenhangt voortleven, opdat ze waarachtig tot u bekeerd mogen worden, Heere, en uw naam, o Heere Jezus, mogen kennen tot zaligheid. Laat uw woord ook gehoor mogen vinden onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob, Heere. En wilt gij er ook van daaruit trekken met de koorden van uw liefde en ze u de Heere toevoegen met een eeuwig verbond. Ja, wilt gij de dag doen komen dat uw beloften die nog op vervulling wachten, vervulling mogen ontvangen. En dat uw naam ook onder Israël heerlijk zal zijn. Heere, laat over deze ganse aarde het rijk van uw Zoon Jezus Christus mogen komen. Er is zoveel dat in de weg staat en dat die komst van het rijk van Christus zoekt te verhinderen. Satan, laat geen middel onbeproefd om alles tegen te staan wat de verheerlijking van uw naam zou bevorderen. En op vele plaatsen ontlokt hij vervolging en organiseert hij verzet tegen het evangelie en tegen alle die in Christus geloven. Heren, er zijn er die vervolgd en verdrukt worden in deze wereld. En Satan verzint ook leugens en hij verkondigt en laat verkondigen halve waarheden, waardoor mensen bedrogen worden en op een dwaalweg worden gebracht. O Heere, wil zijn listen verijdelen en zijn plannen teniet doen. En wilt gij, o Heere, triomferen als die grote overwinnaar aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. O Heere, wilt gij dan Satans macht binden en zijn plannen verstoren en wilt gij uw rijk doen komen voorspoedig en in heerlijkheid. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid en van uw rechtvaardige zachtmoedigheid. En laten er velen voor u mogen buigen, o grote koning, zaligmaker van zondaren. Heren, wij dragen aan u op de volkeren der wereld die in het duister leven, die gaan in menig opzicht bij eigen licht en eigen licht is duister. Heren, wij dragen aan u op de regeringen van hen die en zij die aan het leven der volkeren leiding geven. Heren, wat hebben ze het nodig, ook al beseffen ze het niet, om van uw wijsheid te ontvangen. O, laat er daar voor die wijsheid die van boven is plaats zijn, Heren. En geef dat in alle verwarring en in alle verschrikking van de tijden waarin wij leven, het toch gevraagd mag worden naar de Heren en naar zijn sterkte. Als dat niet gebeurt, Heren, dan zal meer en meer toch ook in vervulling gaan dat woord wat gij eens gesproken hebt, dat ge de wijsheid der wijzen doet vergaan en het verstand der verstandigen doet ophouden. Waar is de wijze? Heren, o, wij bidden van u dat gij in uw gunst u nog ontfermen wilt over deze arme wereld die in het boze ligt en voor waarvoor geen heil te verwachten is. Zeker niet bij mensen. O, wij bidden u, o God, wilt gij opstaan en wilt gij u ontfermen en wilt gij in het midden van deze wereld uw heerlijk werk doen tot roem van uw genade. Zegen ons zo de grootheid van uw barmhartigheid en dat alleen om Christus wil. Amen. We zingen uit de 34ste psalm, het 9e en het 10e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. En daarna ook het 10e vers. Gemeente, we zijn gewend om op de voorbereidingszondag ook het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier te lezen. En aangezien we daar vanmorgen in de dienst geen gelegenheid voor hadden in verband ook met de doopsbediening, wil ik vanavond toch beginnen met dat eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met u te lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinstheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij keren vanavond dan weer terug tot de beschrijving van de eerste zendingsreis, zoals we die voor vanavond dan vinden in het 14e hoofdstuk van het boek der Handelingen. De tekst verplaatst ons eerst naar Lystra, waar toch hele wonderlijke dingen gebeurd zijn. U herinnert u dat door de Heere via zijn knecht Paulus daar een kreupel geborene genezen is. En we herinneren ons ook dat daarna, en eigenlijk ook naar aanleiding daarvan, de mensen in Lystra gepoogd hebben Paulus en Barnabas als goden te vereren. Men dacht dat de goden in mensengedaante op aarde neergekomen waren, en men wilde die goden de eer bewijzen die ze waard waren te ontvangen. En nauwelijks hebben Paulus en Barnabas de scharen kunnen bewegen dat plan op te geven. Maar al hebben ze dan inderdaad de scharen zo ver weten te brengen dat dat offerfeest afgezegd werd, dat wil niet zeggen dat er in de harten van de inwoners van Lystra een wezenlijke verandering heeft plaatsgevonden. Bij het grootste deel van de mensen in Lystra bleef het hart onvernieuwd en onveranderd. En waarachtige bekering waar de apostel toe opriep, ook in die laatste ernstige prediking, waarachtige bekering bleef uit. En hoe gaat het daarna? Wel, daarna staan de zaken plotseling heel anders. Het enthousiasme dat er bij de scharen geweest is toen ze het wonder zagen gebeuren en toen ze die kreupel geborene zagen springen en wandelen, dat enthousiasme dat is al gauw bekoeld. De stemming slaat helemaal om. Ik denk dat die mensen het in Lystra, Paulus en Barnabas, niet in dank hebben afgenomen dat zij hun plan afkeurden en dat zij er alles aan deden om te voorkomen dat er offers gebracht werden ter ere van Paulus en Barnabas. dat heeft die heidenen in Lystra teleurgesteld. En wilden ze aanvankelijk eer bewijzen, nu zinnen ze op wraak. En dan komt daarbij dat de Joden uit Antiochië en Iconium naar Lystra gereisd zijn. Als die horen dat Paulus en Barnabas hun reis vervolgd hebben, reizen zij deze apostelen achterna en dan gaan ze ook in Lystra aan het werk. En ze rusten niet voordat ze het zo ver hebben weten te brengen dat in Lystra de stemming geheel veranderd is. En dan gebeurt er wat we lezen in de woorden van onze tekst. Paulus wordt gestenigd en daarna buiten de stad gesleept in de veronderstelling dat hij dood is. En zo wordt hij buiten Lystra gedeponeerd voor oud vuil. Dus zij die Paulus en Barnabas eerst als goden hebben willen vereren, zijn nu zo in bitterheid en in vijandschap tegen hen ontstoken, dat ze hen naar het leven staan en inderdaad een van hen zoeken om te brengen via steniging. En zo is het in het leven van de apostelen waarheid gebleken, dat het Hosanna en het kruist hem soms vlak bij elkaar liggen. Dat was zo bij hun meester, bij de Heere Jezus Christus, die met Hosanna geroep ingehaald werd in Jeruzalem. En de mensen die eerst Hosanna riepen, riepen enige tijd later kruist hem. En iets dergelijks ondervinden ook de discipelen van de Heere Jezus, de knechten van deze meester. Paulus en Barnabas hebben het ook ondervonden, dat het kruist hem soms kort na het Hosanna uitgeroepen wordt. Als Paulus en Barnabas erin toegestemd waren om zich als Zeus en Hermes, Jupiter en Mercurius te laten vereren, dan was alles goed geweest. Maar nu Paulus en Barnabas erop staan om niet meer te zijn dan dienstknechten van Jezus Christus, nu worden ze vervolgd, nu wordt Paulus gestenigd en buiten de stad neergeworpen, waar hij dan een prooi mag zijn voor de wilde beest. En zoals onze tekst ons vertelt, zijn het weer de Joden die erachter zitten en die deze hele zaak beïnvloeden. Het zijn weer de Joden die verspreid ook over Klein-Azië woonden, die hier de mensen opstoken. We hebben dat al eerder gezien, ik heb er toen niet al te veel aandacht aan geschonken. Maar zo was het in Antiochië, zo was het in Iconium. Degene die de scharen ophitsen, degene die opstand proberen te bewerken, degene die verzet tegen het evangelie ontketenen, zijn steeds weer de Joden. Ze zijn er niet tevreden mee geweest dat Paulus en Barnabas verbannen werden uit Antiochië in Pisidië. Ze zijn er niet tevreden mee geweest dat Paulus en Barnabas gevlucht zijn uit Iconium. Ze zijn de apostelen nagereisd en als ze horen dat ze ook in Lystra het evangelie verkondigen, dan gaan ze ook in Lystra hun werk doen, want tenslotte, zij verdragen het niet dat de naam van Jezus Christus ergens op deze wereld gehoord wordt. Nergens mogen mensen gaan geloven in Christus en in zijn offer. En als dan verbanning uit Antiochië en de vlucht uit Iconium niet afdoende blijken te zijn om de mond van de apostelen te snoeren, dan zo proberen de Joden, moeten er maar krassere maatregelen genomen worden en dan moet Paulus maar gedood worden. Hij moet zwijgen over die naam van Jezus Christus. En het is niet te veel gezegd, het is niet overdreven als de apostel Paulus ook op grond van wat hij zelf op zijn zendingsreizen ervaren heeft aan de Thessalonicenzen als volgt schrijft. Ik denk aan de eerste brief van aan de Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, waar de apostel zegt, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeenten Gods die in Judea zijn in Christus Jezus. Dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Hij zegt dus dit, in Thessalonica is een gemeente ontstaan, maar die gemeente heeft al heel gauw met vervolging te maken gekregen. De christenen in Thessalonica hebben van hun medeburgers, van hun heidense medeburgers, heel wat te lijden gehad. En zo vergelijkt de apostel die bekeerde Thessalonicenzen met de gemeenten in Judea. Met de gemeenten die uit bekeerde Joden bestaan. En die hebben zoveel van de Joden te lijden gehad, zegt de apostel. En dan voegt hij er dit aan toe, sprekende over de Joden, welke ook gedood hebben de Heere Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd. En goden niet behagen en alle mensen tegen zijn en verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat ze zalig mochten worden, opdat ze te allen tijd hun zonden vervullen zouden. Nou, ik zei al, het is niet te veel gezegd wat de apostel hier aan de Thessalonicenzen schrijft en wat hij hier schrijft, dat heeft hij zelf ook ondervonden. Dat begon al direct ook op zijn eerste zendingsreis, dat er van de kant van de Joden allerlei pogingen gedaan werden om hen te verhinderen, te spreken tot de heidenen, zodat de heidenen zalig zouden kunnen worden. Tegenwoordig zegt men dat is antisemitisme. Niet waar, als u kranten een beetje bijhoudt, dan weet u dat dit soort uitingen voor antisemitisme gehouden worden vandaag de dag, althans door sommigen. En het zal dan ook maar de vraag zijn wat binnenkort de rechter over deze materie te zeggen heeft. Het is een trieste zaak dat er ook heel wat christenen zijn die dit voor antisemitisme houden en dat dan zelf ook in de Bijbel terug menen te vinden. Alsof de apostel Paulus leefde in haat tegen zijn broeders naar het vlees. Alsof de apostel Paulus sprak uit verbittering. Het is hem, zo zegt hij ergens anders, een gedurige smart geweest. Dat zijn broeders naar het vlees, de Heere Jezus en zijn evangelie verwierpen. En Paulus heeft gezegd dat hij zelf wel verbannen zou willen zijn van Christus. Hij zou er zijn eigen zaligheid voor over hebben gehad. Als dat kon bijdragen aan de zaligheid van het volk van Israël. Met zoveel liefde was hij aan dat volk verbonden, ondanks wat ze hem aandeden. Ondanks dat ze hem in de weg liepen en altijd probeerden hem te verhinderen, te spreken tot de heidenen. Ondanks alles wat zij deden en gedaan hebben, met sterke banden van liefde was hij aan hen verbonden en hij kon het niet laten om voortdurend de God van Israël te bidden en te smeken om de bekering van zijn bondsvolk. En nee, het is niet de taal van een antisemiet, als wij hier Paulus horen zeggen tot de Thessalonicenzen wat hij hier zegt. Maar het tekent wel hoe diep het verzet in het hart van het volk van Israël zit. Het tekent wel wat het betekent als de schrift zegt dat de Heere hen gegeven heeft een geest van diepe slaap. Ogen waarmee ze niet kunnen zien. Het laat wel zien hoe zwaar het oordeel der verharding is en hoe dik dat deksel is dat op hun hart ligt. En wat moet God het wonder doen om dat deksel weg te nemen en die ogen te openen. En wat moet er veel gebeuren? Zullen ze werkelijk zien hem wie ze doorstoken hebben, zoals de Heere beloofd heeft dat ze zullen zien? En wat moet er nog veel gebeuren? Zal inderdaad ook de Jood gaan tot die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, zoals de Heere beloofd heeft dat de Jood ook tot die fontein zal gaan? De Heere zal zichzelf verheerlijken als hij dat gaat doen, dat deksel wegnemen en die ogen openen. Dan zal het resultaat wezen zoals hij heeft aangekondigd. En het kan ook niet anders. Want het wonder dat daarin geschieden moet, moet zo groot zijn. Dan zal het resultaat zijn. En dan zullen al de volkeren weten dat ik de Heere ben. Ja, dan zullen al de volkeren daaraan weten dat hij de Heere is. Maar goed, de apostelen hebben het dan zelf ook maar ondervonden en aan de lijve ondervonden wat het betekent om discipel van Christus te zijn. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. De discipel is niet meer dan zijn meester. De dienstknecht is niet meer dan zijn heer. En als Christus leed, dan zullen ook degenen die de voetstappen van Christus drukken gaan ondervinden wat het is om te lijden. Als hem smaadheid werd aangedaan, dan zullen degenen die niet meer zijn dan hij ook smaadheid aangedaan worden. Het is wat geweest voor Paulus, voor Barnabas. Ik weet niet hoe het met hem gegaan is toen bij die omstandigheden. En of ze hem en zijn leven ook bedreigd hebben. Dat zegt de schrift niet. De schrift spreekt alleen maar over Paulus. Maar het is wat geweest voor de apostel om daar met stenen dood gegooid te worden. En wat heeft apostel Paulus toen ondervonden? Hebben zijn gedachten toen vertoefd bij Stefanus, die mee ook door zijn toedoen al jaren geleden de dood door steniging moest ondergaan. Paulus was daarbij, u weet dat. Paulus bewaakte de kleren van hen die het vonnis voltrokken. En hij zag het aan. Hij zag hoe Stefanus daar stierf onder de stenen last die op hem geworpen werd, denkt de apostel Paulus daaraan? Heeft hij net als Stefanus voor zijn vijanden kunnen bidden, toen de stenen hem troffen? Heeft hij net als Stefanus over de dood heen kunnen zien, en de Heere Jezus zien staan ter rechterhand Gods? Ja, Paulus heeft genade nodig gehad hier in Lystra, toen men hem stenigde, genade nodig gehad om ook dit uit de hand des Heren te aanvaarden. Alles wat de Heren over hem beschikte, moest hij leren aanvaarden uit Gods hand. Hij heeft genade nodig gehad om te lijden om zijn naams wil. En dan brengen ze het dode lichaam van Paulus buiten de stad. Althans, ze gaan ervan uit dat het een dood lichaam is. Het kan ook bijna niet anders. Hij is zo met stenen bekogeld. Daar moest de dood wel op volgen. En toch is Paulus niet gestorven. Hij was duidelijk wel bewusteloos. Hij was ongetwijfeld ook ernstig gewond. Ongetwijfeld zwaar gehavend. De harde stenen hebben hun sporen op zijn lichaam nagelaten. Grote wonden veroorzaakt. Verschillende van zijn beenderen zijn ongetwijfeld gebroken geweest door het gewicht waarmee de stenen op hem neerregenden. En in ieder geval zijn vijanden zijn er van overtuigd geweest in hun hart dat zijn leven uit hem was. En dat hebben ongetwijfeld ook de discipelen gedacht. De reisgenoten Barnabas en de anderen en ook de discipelen die er ook in Lystra waren. Een handjevol maar. We zagen het vorige keer De grote massa bleef onbekeerd en hun hart bleef gesloten en zij bleven dienaren van de afgoden. Maar er waren er blijkens vers 20 toch ook in Lystra die tot de discipelen gerekend mogen worden. En verderop in handelingen 16, lezen we een aantal namen. Uit Lystra kwam Timotheus. En we weten dat de moeder en ook de grootmoeder van Timotheus ook bij de discipelen van de Heer Jezus behoord hebben. Wel nu, waren ze erbij toen Paulus gestenigd werd? Waren zij erbij bij diegene van wie gezegd wordt, doch als hem de discipelen omringd hadden? Die paar, die reisgenoten en die gelovigen uit Lystra zijn naar die plaats gegaan waar dat lichaam van Paulus was neergeworpen. En met droefheid en rouw in hun hart en met duizend vragen in hun ziel stonden ze daar rondom dat dode lichaam. Moest dat nu zo aflopen? Kon God dit nu niet verhinderen? Moest nu de mond van de apostel al zwijgen, nu hij nog maar op zijn eerste reis in dienst van het evangelie was? Moest hij nu zo smadelijk behandeld worden en moest zo aan dit leven een einde komen? En wie weet wat voor meer vragen er nog leefden in hun gefolterde harten. Maar als zij daar zo rondom hem staan, kunnen ze hun ogen geloven? Is het waar wat hun ogen zien gebeuren? Beweegt Paulus zich? Komt hij werkelijk overeind? Ontwaakt hij werkelijk uit zijn bewusteloosheid? Staat hij op? Begint hij te lopen? Ja, inderdaad. Ze kunnen geloven wat ze zien. God doet hier een wonder. Het is maar niet alleen dat een bewusteloos uit zijn bewusteloosheid weer wakker wordt. Maar het is zo dat de gewonde, dat de gehavende, dat de ernstig verminkte Paulus opstaat, met de discipelen de stad ingaat en zijn bloed verliest dan. En zijn verwondingen dan, en zijn gebroken beenderen dan. God doet een wonder. En hij geeft aan zijn dienstknecht de volmaakte gezondheid terug. En zo gezond is Paulus en zo sterk is hij, dat hij niet op deze dag alleen maar in Lystra kan terugkeren. Dat was maar een kleine wandeling. Maar de volgende dag is hij helemaal in staat om de reis met Barnabas te vervolgen naar de volgende stad, Derbe. En hij ondervindt geen enkel gevolg van wat hij hier van de hand van Joden en heidenen heeft geleden. Dat is niet minder dan een wonder Gods. Net zo'n wonder als de genezing van die kreupelgeborene enige tijd geleden. En in de verrichting van dit wonder laat de Heere het aan vriend en vijand weten dat hij regeert. Ja, wat is dat een vertroosting geweest voor die discipelen. Het waren er niet veel. Ze waren verre in de minderheid. Maar dat heeft misschien hun vrees nog versterkt. Want nietwaar, nu hadden ze het ondervonden daar, terwijl de gemeente nog maar pas begonnen was te ontstaan. Terwijl er nog maar een paar waren die tot geloof in de Heere gekomen waren. Nu hadden ze het al ondervonden dat alles op alles gezet wordt om zich tegen dat woord en de verbreiding van dat evangelie te keren. Nu hebben ze het ondervonden dat geloven in Christus gepaard gaat met vijandschap van de kant van de wereld. Nu hebben ze Paulus voor hun ogen zien doodgooien. En wat zal hen straks te wachten staan? De Heere laat het die discipelen weten in Lystra, dat hij boven alles staat. En dat niemand iets kan doen tegen zijn wil. En ongetwijfeld is daardoor het geloof van die jonge christenen versterkt. En zijn ze bemoedigd ook wat betreft de onbekende toekomst. En aan Paulus zelf is bewaarheid geworden wat de psalm zegt: ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Ja, daarvan is Paulus in het diepst van zijn hart overtuigd. Zou hij nu maar niet een periode van rust nemen? Zou hij maar nu niet onderduiken, nu het gevaar zo groot gebleken is, dat ze hem zelfs naar het leven gestaan hebben? Nee, ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. En als dat dan in Lystra niet meer kan, dan in Derbe, waar er ook nog zoveel zijn die in de greep van de vorst der duisternis verkeren en in duisternis voortgaan. En aan hen moet ook het licht voorgehouden en de boodschap van de genade verkondigd worden. En Paulus weet het, dat hij niet gespaard is en door het wonder Gods als het ware weer tot het leven teruggebracht is, om nu in afzondering te gaan leven, ver van het gevoel van de wereld. God spaarde zijn leven, zo weet de apostel, op dat hij verder zal gaan in de dienst van de Heere. En om zo ook zijn arbeid in de volgende stad te verrichten. En vandaar dat hij zonder aarzelen vertrekt met Barnabas naar Derbe. En ook daar het evangelie verkondigt. Is daar dan niet veel moed voor nodig? Dat zou best. Daar zullen ze inderdaad ook wel veel moed voor nodig gehad hebben. Maar God gaf die moed. God gaf de krachten. God gaf vrijmoedigheid. God gaf alles wat ze nodig hebben. En zo mag Paulus vertrekken. O, in Lystra is hij er ook niet armer op geworden. Hij heeft daar zijn ridderorde gekregen. Hij heeft daar de littekenen van de Heere Jezus gekregen. Waar hij later van schrijft aan de Galaten: voorts niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. Hij kan u legitimeren met de littekenen die van de steniging overgebleven zijn, dat hij een dienstknecht van Jezus Christus is. En laat niemand zijn apostelschap nu nog in twijfel trekken. En laat niemand hem daarover lastig vallen en moeite aandoen. Bemoedigd, rijker geworden, mag de apostel verder, om het woord Gods ook in Lystra bekend te maken. En hoe gaat het dan in Lystra? Er wordt weinig van gezegd. Van datgene wat er in Lystra gebeurd is, wordt ons veel verteld. Maar wat er in Derbe geschiedde, dat wordt eigenlijk in een paar woorden gezegd. In twee woorden. Letterlijk in twee woorden. En als zij die stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden. Niet waar? Twee dingen maar. Ze hebben daar het evangelie verkondigd en ze hebben daar vele discipelen gemaakt. En in die twee woorden, Lucas treedt helemaal niet in bijzonderheden, maar in die twee woorden is toch eigenlijk alles gezegd. Want daar gaat het altijd maar weer om in het koninkrijk Gods en in de verkondiging van het evangelie. Dat is het bijzondere juist. Wij kijken naar allerlei bijzonderheden. Wij kijken naar allerlei onderdelen. Wij kijken naar hoe het dan precies gaat en hoe het dan allemaal zich toedraagt. Maar het moet ons voldoende zijn te weten. In Derbe gebeurden twee dingen. Het evangelie werd verkondigd. En er kwamen vele discipelen. Het woord van Jezus Christus werd uitgedragen. Het werd aan zondaren bekendgemaakt dat God in Christus verzoening gedaan heeft. En dat er voor een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, vergeving en zaligheid is. Dat is toch het evangelie? Nou, dat werd verkondigd. Te midden van heidenen. Te midden van mensen die er nog nooit van gehoord hadden. Die er vreemdelingen van waren. Die blijde boodschap. Die goede tijding klonk in de straten van Derbe. God heeft gedacht aan zijn genade. De Heere heeft een weg ontsloten waarlangs een verloren zondaar behouden kan worden. De Heere heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden. En Christus Jezus heeft geleden, heeft de prijs betaald, heeft het offer gebracht. Heeft alles gedaan om de zondaar met God te verzoenen. Dat evangelie werd verkondigd. En het blijft niet zonder vrucht. Want het tweede wat er geschiet en wat er onder de verkondiging van het evangelie plaatsvindt. Dat is, ze maken daar vele discipelen. Dat wil zoveel zeggen als de Heere wrocht mede. De Geest gaf getuigenis aan het woord der genade. De Geest ontsloot zondaars harten. Dus er werden mensen tot discipelen. Dat wil zeggen, daar veranderden harten. Harten die gesloten waren voor de Heere en voor zijn dienst. Harten die tot nog toe verstrikt hadden gezeten in de afgodendienst gaan open voor het woord en het woord vindt er ingang in. Harten worden veranderd en op de Heere gericht en het gevolg van die verandering van het hart is een verandering van het leven. Wat er gebeurt in Derbe is, er worden mensen aan de macht van Satan ontrukt. Ze zaten vast in de greep van de vorst der duisternis en van de mensenmoordenaar van den beginnen. Satan had zijn rijk stevige grondvest, ook in de heidense stad Derbe. En er waren er velen die gewillig hem dienden en hem onderworpen waren. Maar als het evangelie van Jezus Christus komt, dan wordt dat rijk van Satan geschud. En dan breekt Christus door de krachtige werking van zijn geest in dat huis van Satan. En dan gaat hij mensen aan de greep van de boze ontrukken. Dan gaat hij mensen die blind waren in de duisternis van hun verduisterd verstand licht geven. En hij gaat ze overbrengen in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Ze maakten vele discipelen. Dat wil zeggen, er kwamen er tot waarachtige bekering. Er werden er ook in Derbe de Heere toegevoegd. Christus begon ook daar zijn rijk te vestigen. En zo maakte hij zichzelf heerlijk. Nou, gemeente, dat is het doel van het evangelie. Al weten we dan van allerlei bijzonderheden niets. En al weten we geen aantallen. En al weten we geen bekeringsgeschiedenissen van individuen uit Derbe. Behalve dat we in het 20e hoofdstuk van Handelingen de naam van een zekere Gaius van Derbe noemen. Dat is dan ook de enige die ons met name bekend is. Maar al weten we geen details. Dit is toch het belangrijkste, nietwaar? En al zouden wij verder geen onderdelen weten als dit maar gelden mag. Ze verkondigden het evangelie en ze maakten vele discipelen. Dat is het doel van het evangelie en van de verkondiging ervan dat mensen tot discipelen gemaakt worden. En u wist dat evangelie in Derbe één keer verkondigd. Ik weet niet hoe lang ze daar geweest zijn. Sommigen zeggen dat ze er 2 jaar geweest zijn. Dat zou kunnen. Het kan ook best wezen dat ze er veel korter geweest zijn. Dat doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, er waren vele discipelen. En dit weten wij. Het evangelie is ons ook verkondigd. En voorwaar langer dan 2 jaar. En sommigen in ons midden hebben het al 20 jaar mogen horen. En er zijn er die het al wel 40 jaar gehoord hebben. En er zijn er die het wellicht al 60 jaar gehoord hebben. En er zijn er misschien ook wel die terug kunnen gaan tot 80 jaar. En uit hun jeugd nog bepaalde herinneringen hebben, toen hen door een moeder of door een vader of door een ander voor het eerst de dingen van het woord van God gesproken zijn. Dus daar ontbreekt het niet aan. Het evangelie is ons verkondigd, zoals in de tijd ook in Derbe. En nu dat tweede. Heeft het in uw leven al resultaat gehad? Ik bedoel, bent u al een discipel geworden? En er is een discipel nog wat anders dan een kerkganger. Dat zijn twee begrippen die elkaar niet dekken. Er zijn veel meer kerkgangers dan discipelen. En niet elke kerkganger is dus een discipel. Een discipel is iemand die een ander hart gekregen heeft. Een discipel is iemand bij wie dat woord vrucht gedragen heeft. Een discipel is iemand die de Heere in zijn leven heeft nodig gekregen en die de Heere heeft lief gekregen. En die de Heere is gaan volgen. Een discipel is iemand in wiens leven er een nieuw begin kwam. Dat kan hij misschien niet zo met dag en uur aanwijzen, maar het is wel anders geworden in zijn leven. En niet maar alleen uitwendig anders, maar inwendig ook anders. Van binnenuit is het begonnen. Doordat de Heere daar van binnen ging werken. Discipelen zijn mensen die een levensovergang hebben meegemaakt. Die het oude hebben achtergelaten. Wij niet volkomen, ze nemen helaas veel van dat oude met zich mee. Maar dat is tegen hun wil. We hebben dat ook gelezen nog weer uit het formulier. Uit dat gedeelte wat op de voorbereiding voor het avondmaal betrekking heeft. Die discipelen zijn mensen die inderdaad zichzelf moeten beschuldigen dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze ook geen volkomen volgelingen zijn. En dat ze niet met zulk een ijver de Heere dienen als ze schuldig zijn. Discipelen zijn mensen die vanwege de ballast die ze uit vroeger tijden en uit het vroegere bestaan nog meeslepen, dagelijks tegen de zonde te strijden hebben en tegen hun ongeloof te strijden hebben. Discipelen zijn inderdaad wel mensen die inderdaad van zichzelf moeten zeggen dat er veel zwakheid en zonde overgebleven is. Maar een echte discipel mag daaraan toevoegen, tegen mijn wil is dat overgebleven. En wat begeren ware discipelen dat het anders zou zijn. En wat verlangen ze er bij tijden naar dat ze van dat lichaam der zonde verlost zouden mogen worden. En wat is het de begeerte van hun ziel om God meer lief te hebben. En de Heere meer te dienen en groot te maken. En wat hebben ze er een leed over dat het zo is zoals het is. Maar ondanks alle gebreken en ondanks alle tekortkomingen, discipelen zijn toch mensen die de goede, de oprechte, de ware keus hebben mogen doen. En die geen andere begeerte hebben en in hun beste ogenblikken beleiden ze dat ook met vreugde en met vrijmoedigheid. Om de Heere te volgen, om Hem te mogen aanhangen, om Hem te mogen betrouwen en lief te hebben van ganser harte. Dat is de keus van hun leven geworden. Nou, bent u zo'n discipel geworden? Of bent u nog alleen maar kerkganger? Komt u alleen nog maar op onder het woord? En bent u nog niet meer dan een hoorder, een luisteraar? En dan misschien ook nog wel een trouwe kerkganger daarbij, maar toch nog altijd met een gesloten hart. En is alles wat u hebt aan godsdienst samen te vatten in het woord uitwendig. Uitwendig beleiden. Een naam christen. De naam hebben we gemeen met Gods volk. We worden ook christenen genoemd. Maar het hart van Gods volk ontbreekt ons. Is dat zo? Is dat zo? Draagt het evangelie dan in die mensen in Derbe meer en rijkere vrucht dan in uw leven? Toen zij het voor het eerst hoorden en toen ze het misschien maar voor zo'n korte tijd hoorden, waren er vele discipelen. En wij hebben het al zo vaak gehoord. En ons is het al zoveel verkondigd. En zijn wij nog steeds dezelfde gebleven? Of mag u door genade zeggen, God heeft ook in mijn leven dat evangelie gebruikt. En de Heere is ook mij door zijn woord te sterk geworden. De Heere heeft ook mij ingewonnen voor zijn dienst. Er was verzet aan mijn kant en dat is door hem gebroken. Er was weer barstigheid aan mijn kant, maar ik weet ervan dat de Heere gewilligmakende genade schonk. Ik was blind, maar Hij deed me zien. Ik zag geen gedaante en geen schoonheid in de borg die in het evangelie ons voorgesteld wordt. Maar nu heb ik begeerte gekregen om Hem te kennen. En nu is inderdaad al wat aan Hem is gans begeerlijk. En ik kan er alleen maar over klagen dat mijn zicht op Hem nog zo gebrekkig is. Dat mijn vertrouwen op Hem nog zo beneden de maat blijft. En wat is het verlangen van mijn hart om meer van Hem te weten. En standvastiger op Hem te vertrouwen en bij Hem te schuilen. Bent u door genade inderdaad een discipel geworden. Die overging uit de dood in het leven en uit de duisternis in het licht. Gemeente, ze hebben ongetwijfeld daar in Derben met elkaar een rijke tijd beleefd. We lezen niet van vervolging, we lezen niet van verdrukking. Het lijkt er nu toch op alsof de Heere Satan bindt en hem niet toestaat de discipelen in Derben enige hinder te doen. Na al de beproevingen en na al de moeite is er als het ware een Elim bereikt, een oase waar de Heere ook iets geeft te genieten van de rijkdom van zijn dienst en van de zaligheid van het degene die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten, die mogen vernachten in de schaduw van de Almachtige. En wat een vreugdevolle tijd is dat ook geweest voor die pas bekeerden, die die overgang mochten meemaken, om zo ongestoord ook onderwijs te ontvangen van deze leermeesters in het evangelie, Paulus en Barnabas, om zo onderwezen te worden in de dingen van het koninkrijk Gods. Maar ook aan het verblijf in Derbe komt een eind, en dit keer niet gedwongen. In Antiochië was het een gedwongen einde en in Iconium ook en in Lystra al net eender, maar in Derbe niet. In Derbe is het een einde dat aan hun verblijf gemaakt wordt door een vrije keus van de apostelen. Wat gaan ze dan doen? Waar gaan ze dan heen? Wel, de Heere heeft het hen ongetwijfeld in het hart gegeven dat zij terug moeten naar de plaatsen waar ze al eerder geweest zijn. Het verblijf in Antiochië, Iconium en Lystra was maar kort, kon ook niet anders. Er zijn mensen tot bekering gekomen, in Antiochië heel wat, in Iconium ook heel wat, in Lystra maar weinig, maar toch ook daar bekeerlingen. Maar verder is het werk niet gegaan, de tijd ontbrak. Er zijn wel mensen tot bekering gekomen, maar van een gemeentelijk, van een kerkelijk leven kun je eigenlijk nog niet spreken. Gemeenten waren in de eigenlijke zin van het woord nog niet gesticht. Ambten waren nog niet ingesteld. En nu worden Paulus en Barnabas er innerlijk toe gedreven naar die plaatsen terug te keren waar ze maar zo kort konden zijn. Waar ze wel gezaaid hebben en waar ze wel geplant hebben, maar waar ze nu ook nog nat moeten maken. En waar ze niet alleen de eerste beginselen van het evangelie verkondigen moeten, maar ook de rest van Gods openbaring moeten bekendmaken. Waar niet alleen zielen gewonnen moeten worden voor de Heere en zijn dienst, maar waar ook de kerk gesticht moet worden. En dat gaan de apostelen nu doen. Ja, maar dat is riskant. Dat is gevaarlijk. Ze hebben toch daar, zowel in Iconium als in Antiochië, als ook in Lystra ondervonden dat de vijand niet stil zit. Gaan ze zich nu weer in het gevaar begeven? Stellen ze zich nu nodeloos aan allerlei gevaren bloot? Het was niet hun eigen weg. Het was Gods weg. Hij gaf dit in hun hart als een innerlijke overtuiging. Dat hoorde bij hun werk. Daar overtuigde hij hen van. En hij gaf hen ook moed en kracht. En zo zijn ze gegaan. Want de weg die de Heere wijst is niet altijd de gemakkelijkste. En de opdracht die de Heere geeft is altijd niet de eenvoudigste. En het is altijd niet een rustig, ongestoord werken zoals in Derbe. En het is op Israëls woestijnreis niet altijd vertoeven onder de palmbomen van Elim en bij de waterfonteinen daar. Gods weg is ook wel eens een weg die vragen oproept. Gods weg is ook wel eens een weg waarvan wij zeggen die is moeilijk, die is zwaar, die is onbegaanbaar. De moeite die de Heere zendt en de beproevingen waarmee hij de zijnen beproeft en de tegenspoeden die hij in hun leven geeft, gaan de krachten van Gods kinderen ook wel eens te boven. En wat dan? Zullen we dan murmureren? Zullen we dan de Heere aanklagen? Zullen we hem dan verdenken omdat hij ons de rust opzegt en ons in een moeilijke weg leidt? Zullen we dan gaan klagen dat hij het verkeerd doet? Zullen we hem in stilte of misschien hardop verwijten maken? Of zullen we dan zoals Paulus en Barnabas gaan, gewillig in het gebod en blind in de toekomst? Zoals het een discipel betaamt die niet meer is dan zijn Heer. En die tevreden moet zijn als hij is als zijn Heer. Die volgen mag. Volgen. Want dat is dan ook het geheim van het discipelleven. Dat is een weggaan soms of vaak. Dat de Heere hem wijst. Een weg die moeilijk is. Een weg die waarop afgebroken wordt. Een weg waarop je veel moet kwijtraken. Een weg waarop je offers moet brengen. Een weg waarop je jezelf moet verloochenen. Een weg waarop je het kruis moet dragen. Maar het is wel een weg van volgen. En nu is die weg onbegaanbaar als we niet zien dat we achter de Heere aankomen. Maar als de Heere oog geeft voor zichzelf. En als hij laat zien dat zijn voetstappen ook op die weg staan. En dat het voor de zijnen er alleen maar op aankomt om hun voeten in zijn spoor te zetten. Dan is elke weg begaanbaar geworden. En dan is elk kruis draaglijk geworden. En dan is elk zelfverlies en zelfverloochening mogelijk geworden. Gewillig in het gebod. Ook al houdt de Heere met ons een weg tegen vlees en bloed in. Ook al moeten wij naar het woord van de schrift van de Heere Jezus zelf dagelijks het kruis op ons nemen. Ook al moet Paulus terug naar Lystra waar hij gestenigd is. Waar de vijandschap sprak uit blik en woord. Ook al moet Paulus terug naar Iconium waar hij eens moest vluchten. Ook al moet Paulus terug naar Antiochië. Hij is gesterkt door de genade Gods. En zo mag hij straks de zielen der discipelen gaan versterken. Ik zeg daar niet meer over, daar hopen we volgende week met elkaar over na te denken. Maar zo mag hij ook vanuit eigen ondervinding, van de trouw van God, van de onveranderlijkheid van God, uit eigen ondervinding van de liefde en de gunst des Heren, anderen gaan versterken en bemoedigen, opdat ze zo ook al hun hoop op de Heren zouden stellen. Ach, dan is het voor een discipel niet nodig om nu al van tevoren het einde van de weg te weten. Dan is het voor de discipel alleen maar nodig om te bidden, leer mij volgen, zonder vraag. Alles wat gij doet is goed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Psalm 143, het tiende vers. Heere, wilt gij uw eigen woord in ons leven met uw zegen achtervolgen. Wat we gehoord hebben, Heere, heilig dat aan ons hart. En geef dat wij er ook ernst mee maken om discipelen van u te mogen zijn. Als we het zijn mogen, Heere, leer ons volgen. Leer ons u volgen. Ook als we moeite met de weg hebben. Ook als er de neiging in ons hart opkomt om u de Heere te verdenken en te beschuldigen om het met u niet eens te zijn. Leer gij het al uw discipelen waarlijk te volgen, Heere, en ga gij dan voor, waar de weg ook heen leidt, zoals Paulus naar Lystra moest en naar Iconium. En naar Antiochië, allemaal wegen tegen vlees en bloed in. O Heere, wij bidden van u, leer het zo al uw kinderen, om u de Heere na te wandelen. En als wij geen discipelen zijn, Heere, alleen maar kerkgangers, alleen maar luisteraars en toehoorders, die het woord wel horen, die het woord wel kennen, die het woord misschien op zekere hoogte ook nog wel kunnen herhalen, maar nog altijd met een gesloten hart, met een hart waarin de vrezen van uw naam niet gevonden wordt. Mensen zonder levensverandering, mensen zonder goede en oprechte en onberouwelijke keus. Wilt gij dan door de kracht van woord en geest dat eens anders maken? En wilt gij zondaren nog inwinnen voor u en voor uw dienst, en hier, zoals in de tijd in Derbe, wonderen van genade verrichten waarin gij verheerlijkt wordt. O Heere, wij bidden u dat gij zo uw woord nog tot zegen wilt stellen in het midden van ons, ja, in het midden van deze wereld, en breng er velen toe, o God, tot de gemeente die zalig wordt. Wij bidden, Heere, dat gij ons gedenken wilt in deze week, en die in het midden der gemeente een week van voorbereiding is. Dat we op de rechte wijze mogen werkzaam zijn, Heere, met uw woord, ook in verband met de roeping die uitgegaan is om uw dood te verkondigen. Heere, geef dat uw volk, dat alle die u vrezen, vrijmoedigheid mogen zoeken bij u en mogen ontvangen van u. En dat op de rechte wijze ook gehandeld mag worden. En dat we eerlijk met onszelf omgaan. En dat we ook het heilig gebod van u, o Heere, mogen leren respecteren. En dat we uw wil leren eerbiedigen. Maar dat dan ook diegenen die van uwentwege geen recht hebben, geen bevoegdheid hebben om dat brood te nemen en die beker te drinken, dat zij dan niet mogen komen, Heere, tenzij er in hun leven door uw genade werkelijk die verandering mocht plaatsvinden. O Heere, werk met uw Heilige Geest, krachtig en onwederstandelijk. Geef dat niemand er rust bij kan hebben, als hij bij zichzelf dan maar besluiten moet: ik hoor niet aan het avondmaal, om zo rustig verder te leven. Laat niemand daar moed voor hebben, Heere. Als dat dan onze conclusie moet zijn, dat we niet kunnen komen, maak ons er dan zo onrustig mee en zo benauwd onder, dat wij u mogen leren aanlopen als een waterstroom, als wij op zand bouwen. Heere, ontdek ons eraan, omdat wij het nog in tijds mogen leren om op de rots ons levenshuis te mogen bouwen. Als er bestrijding en aanvechting is, Heere, ga de bestrijder een tekeer. Wil spies en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Heere, wij bidden u, zegen ons in uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het vierde en het vijfde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen en al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. MUZIEK Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.